De titel van ik wil zeggen is De vervangingstheologie voorbij met een vraagteken. En dan als subtitel Solen, het DNA van het christelijk verhaal en de DNA-reparatie van ons kanonieke verhaal. U kunt opnieuw heel rustig luisteren, want alles wat ik zeg, dat wordt straks op de website gepubliceerd. U krijgt de tekst van de hele lezing, een enkele tussenzin of zo die ik hier aan toevoeg, dat is een soort zoek het verschil dan. Kendall Solen laat ons nadenken over wat ik noem het DNA van de christelijke boodschap. Aan mij is gevraagd om op zijn denken in te gaan en in het verlengde daarvan hoe ik de uitdaging door Solen geformuleerd heb opgepakt in mijn bijdrage om te komen tot een nieuw kanoniek verhaal. Persoonlijk kwam ik in aanraking met het boek van Kendall Solen tijdens een studieverlof in 2006 in Jeruzalem, ter voorbereiding op het schrijven van mijn boek als vervolg op een eerdere studie. In een gesprek met Dr. Daniel Juster, een bekend Messiaans-Joods theoloog, attendeerde deze mij op het boek van Solen. En mijn aantekeningen uit die tijd van dat studieverlof laten zien wat het lezen van dat boek voor mij betekende. Mogelijk ben ik een van de eersten in ons land geweest. Ik heb in ieder geval deze titel doorgegeven aan diegenen, meteen eigenlijk in datzelfde jaar, aan degenen die later betrokken waren bij de organisatie in 2012 van een lezingentournee van Solen. De titel van het boek van Solen, The God of Israel and Christian Theology, duidt de thematiek van het boek aan. Centraal staat de vraag in hoeverre Gods zelfopenbaring als de God van Israël van fundamentele betekenis is geweest voor en binnen de christelijke theologie. Solens boek is een onderdeel van de herbezinning in theologie en kerk die op gang kwam na de Shoah, waar Jeroen al wat over vertelde. Toen drong in wijde kring het besef door op christelijk erf dat de prediking van de kerk had bijgedragen aan die recente en eerdere eeuwenlange duisternis voor het Joodse volk. Heel recent heeft aartsbisschop Justin Welby namens de Anglicaanse kerk of vanuit de Anglicaanse kerk nog weer eens een schuldbelijdenis namens de kerk uitgesproken, opgeschreven in een essay dat hij schreef. Eeuwenlang heeft een anti-Joods lezen van de schrift, gevoed door de visuele ellende van het Joodse volk en meedrijvend op een onderstroom van antisemitisme, geleid tot allerlei vormen van vervangingstheologie. Jeroen heeft daar nodig over gezegd, daar ga ik dus nu niet op in. Ik zal een bepaald stukje van die vervangingstheologie behandelen, iets wat Solen aan de orde stelt. Na de Tweede Wereldoorlog namen allerlei kerken inderdaad afstand. Ook in Nederland waren er heel vroeg mensen die daarmee begonnen, ook al voor de oorlog en na de oorlog. Maar dat is een beetje door de taal wat onzichtbaar gebleven in de wereldkerk. Maar het vervangingsdenken moest vervangen worden, afgezworen worden. Maar de vraag bleef natuurlijk wel, als je het afzweert, is de vervangingstheologie dan ook echt voorbij? Solen laat zien dat het vervangingsdenken aanwezig kan zijn in de structuur waarop wij denken en geloven. Hij wijst op de structuur van het gangbare christelijke verhaal. En vanwege het feit dat, naar zijn mening, ik denk dat hij daarin gelijk heeft, de structuur bepalend is voor de uitkomst, gebruikt hij de term structural supersessionism, structureel vervangingsdenken. Vervangingsdenken dat uit de structuur voortkomt. Hij bespreekt een aantal theologen, toont dat bij hen aan, overigens als een Nederlandse parallel, een soortgelijke studie kan genoemd worden, het boek van Dr. A. Drost, Is God veranderd? Het boek van Solen, het zit in mijn tas, maar dit is eigenlijk maar een heel klein boekje, het is maar een heel dun boekje, klein boekje. Een inleidend hoofdstuk over The God of Israel After Christendom. Christendom lees je, maar moet natuurlijk op zijn Engels uitspreken. De God van Israël na Christendom. En dat is eigenlijk het geheel van de christelijke kerk en theologie tot aan de Shoah. Dan deel 1 over de logica. Denk aan het woord de logica en de beperkingen van het traditionele kanonieke verhaal. En dan deel 2 over de eenheid, the unity of the canon after Christendom. En daarin kom je dan zijn eigen voorstel tegen. En zijn voorstel voor een alternatief kanoniek verhaal heet The Blessing of an Other. De zegen van een ander, met een hoofdletter. Het gaat Solen dus om de DNA-structuur, dat is mijn term, om de DNA-structuur van ons kanonieke verhaal. Wat de term kanoniek verhaal betreft, dat is niet een verhaal waarin alles wat in de kanon te vinden is voorkomt, maar het is een verhaalschema. Het is een verhaallijn die helpt om de hele kanon in één verband te lezen. Een soort samenvattende leeswijzer. Solen zegt daar ook, een kanoniek verhaal is een instrument voor de interpretatie en dat geeft een framework waardoor je de christelijke Bijbel als een theologisch en als een eenheid van een verhaal kunt lezen. Solen zegt ook, en ik denk dat hij daarin gelijk heeft, dat het traditionele christelijke verhaalschema het grootste deel van de Tenach buiten beschouwing laat. En die structuur lijkt dus te kunnen zeggen dat je over God kunt spreken en over Gods heil, zonder dat je daarvoor moet luisteren naar het grootste deel van Tenach van het Oude Testament. En het lijkt dus alsof de Joodse schrift, Torah, profeten en geschriften, niet wezenlijk meebepalend zijn of hoeven zijn voor het handelen, voor ons denken en spreken over Gods handelen. De structuur van het traditionele kanonieke verhaal loopt parallel, dat is net ook al gezegd, maar ik haal dat andere aan, loopt parallel aan de structuur die wij kennen uit het apostolicum, de apostolische geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van Nicea. De structuur die je daarin vindt, focust op de schepping. Daarna komt de verlossing in Jezus ter sprake. Het leven door de geest komt aan de orde en de toekomst. En die focus is bepalend geweest voor heel veel, ja, voor eeuwenlang preken, catechisatie, onderwijs, evangelisatie en catechisatie, inclusief tot in onze tijd. Dezelfde structuur kun je ook eigenlijk enigszins aanwijzen in de Alpha-cursus. Laten we eens bij die structuur wat nader stilstaan. Het traditionele verhaalschema begint dus met God de Schepper en met de schepping. Je zou kunnen zeggen met Genesis 1 en 2. Maar de bedoeling van dat kanonieke verhaal, van dat traditionele kanonieke verhaal, is eigenlijk terugkeer naar Genesis 1. De zondeval, die dan in Genesis 3 verteld wordt, die moet gerestaureerd, die moet verholpen worden. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat er weer teruggekeerd wordt naar Genesis 1. Een restauratie van het beeld Gods in de mens. En de wereldgeschiedenis en daarin de heilsgeschiedenis is dus uiteindelijk terugkeer naar die universele bedoeling van God. En de verschijning van Jezus staat in het kader van die universele bedoelingen. En bewust of onbewust, bedoeld of onbedoeld, krijgt in dit schema de verkiezing van Israël daarmee een instrumenteel karakter. De verkiezing van het volk Israël is eigenlijk alleen maar nodig om de Christus voort te brengen en is dan eigenlijk een instrument dat na dat je ermee gewerkt hebt, dat God terzijde kan leggen. En dus de zelfopenbaring van God als de God van Israël speelt feitelijk geen wezenlijke rol in dat verhaalschema. God is de schepper, vooral, niet de God van Israël. En het impliciete gevolg, de logica ervan, is dus dan ook dat de trouw van God in zijn verkiezing en zijn beloften ter discussie staan. Na Jezus is er eigenlijk in dat kanonieke verhaal geen speciale plaats meer voor Israël als volk, alleen maar voor de rest die is binnengegaan in Christus, verstaan als in de kerk binnengegaan. En ook is er zeker geen speciale plaats meer voor iets zo materieels als het land van God of Jeruzalem als zijn stad. En het Oude Testament, de Tenach, heeft dan eigenlijk alleen geldingskracht, vooral geldingskracht als voorafschaduwing, als heenleiding naar Christus en wordt heel vaak vooral gespiritualiseerd, uitgelegd, vergeestelijkt. In het verhaal van de kerk en de wereld aan de ene kant en dat van Israël aan de andere kant gaat het dus niet om hetzelfde verhaal, het gaat eigenlijk om dat ene verhaal en dat verhaal van Israël, dat gaat daar eigenlijk, dat verdwijnt in feite in dat verhaal over Gods universele bedoelingen. En dat kanonieke verhaalschema was eigenlijk dus een levensgevaarlijk schema voor Joden. Het was triomfalistisch en het was ook gnostiek van karakter. Gnostiek in de zin van dat die geschiedenis van God met dat lijfelijke volk en met dat land en met die stad, dat was eigenlijk nooit bedoeld om een geschiedenis over een concreet volk en een concreet land en een concrete stad van God te vertellen. Maar het was eigenlijk bedoeld om uiteindelijk op te gaan in grootse, universele, vooral geestelijke bedoelingen, waarin met het plan van God, met de schepping, waarin de eigenheid van Israël en de volken geen rol meer speelde. Solen merkt op dat het thema van de trouw van God, enerzijds, en de aard van de Bijbel, anderzijds, dat die vragen om herbezinning aan onze kant, want de Bijbel bestaat uit Oude Testament, Nieuw Testament, Tenach en de geschriften van de apostelen van Nieuwe Verbond. En Solen zegt ook, de herbezinning op dat kanonieke verhaalschema is nodig om God zelf ook beter te leren kennen. Het is niet alleen maar om de uitwassen kwijt te raken waar we aan geleden hebben. Nee, we moeten God zelf beter leren kennen en betrokken raken op zijn verlangens en werk. Terzijde, het oude kanonieke verhaal was niet slechts op de Bijbel gefundeerd, maar was natuurlijk ook gebaseerd op grond van een bepaalde interpretatie van de geschiedenis. De verwoesting van Jeruzalem, de verstrooiing, de diaspora, werden als tekenen van Gods definitieve verwerping gezien. En in die interpretatie werd het beïnvloed door het wijd en zijd aanwezige antisemitisme. Maar nog steeds is het traditionele kanonieke verhaal actief en bedreigend voor het fysieke Israël. In de felle discussies en strijd rond Israël en het land, Palestijnse bevrijdingstheologie, Palestijnse christenen, kerkelijke acties tegen de staat Israël, heel vaak botsen daar verschillende verhaalschema's op elkaar. Het traditionele verhaalschema dat geen boodschap meer heeft aan een land en een etnisch volk en een stad van God en andere schema's of delen daarvan. Solen maakt duidelijk dat de structuur van het verhaalschema dat bepalend is geweest voor ons lezen van de schrift en eigenlijk ons wel tot vervangingsdenken moest brengen. Vervangingstheologie was gewoon het logische gevolg. En daarom, zegt hij ook, is een uitwendige verbouwing, bijvoorbeeld een aanbouwtje waarin de Israëltheologie weer eraan vastgebouwd wordt, is niet voldoende. De fundamenten moeten doorgelicht worden en gerepareerd worden. Een soort DNA-reparatie noem ik dat. Daarom doet Solen ook een voorstel voor een alternatief kanoniek verhaal. Een verhaalschema dat het mogelijk maakt om heel de schrift in één verband te lezen. Op zo'n manier dat de trouw van God aan Israël tot in de structuren ervan te vinden is en daarin verankerd is. En zijn eigen voorstel heeft als titel The Blessing of Another, de zegen van een ander. En dan ga je ook meteen een andere structuur merken. Solen zegt, het is te weinig om Gods bemoeienis met deze wereld te laten opgaan in zijn heilsplannen ter verlossing. Toch is dat juist waarin de christelijke theologie heeft uitgemunt. Dat is het geval geweest in de christelijke theologie. Solen zegt, we moeten ook oog hebben voor het werk van de schepper, die maakt, in stand houdt en toeleidt naar zijn uiteindelijke bedoeling, naar de voleinding. Solen zegt, als God de wereld schept, dan is het daarmee niet af. God wil die geschapen werkelijkheid brengen naar zijn voltooiing, creation for consummation. De schepping geschiet met het oog op een doel, de consummatio, het hoogtepunt, de voltooiing van al Gods werken. De schepping gaat vanaf het moment dat ze in het aanzijn geroepen wordt onderweg naar een doel van God. En Gods scheppingwerk, Gods scheppingswerk en zijn onderhouding van zijn schepping, zegt Solen, die gaan hun gang langs de weg van wederzijdse zegening. God, de ander en de schepping vormen in feite een paar. God en de schepping, twee grootheden. The other en de schepping. En die mogen elkaar zegenen, hebben de zegen van elkaar nodig, zijn op elkaar aangewezen. En Solon zegt ook, de hele schepping vindt zo plaats. In als het ware tweeheden. Mens, natuur, mens, dier, man, vrouw, ouders, kinderen, de ene generatie, de daarop volgende generatie. God werkt langs wegen, economies, economieën, bedelingen van verschil, wederzijdse afhankelijkheid en wederzijdse zegening. En God werkt dus via verschil, via afhankelijkheid, via wederzijdse zegening die zeg maar die afhankelijkheid moet, dat moet het positieve gevolg zijn van die wederzijdse afhankelijkheid. En Solon zegt dus, Israël en de volken, dat is ook zo'n tweeheid die zegening beoogt. En dat onderscheid tussen Israël en de volken is niet bedacht door God omdat hij iets anders wilde, hij moest iets repareren. Nee, dat onderscheid tussen Israël en de volken is een scheppingsgegeven. Dat hoort bij zoals God de wereld heeft ingericht. En dat is een dichotomie, een tweedeling zou je kunnen zeggen, die ontologisch is. Niet maar functioneel, niet maar instrumenteel, niet maar voor tijdelijk, voor een tijdje. Nee, het hoort bij zoals God de wereld heeft ingericht. En Solon zegt, ik vat de Engelse citaten die ik heb opgenomen, die kunt u in de lezing vinden, maar ik geef ze hier een beetje in het Nederlands weer. Gods allereerste werk als schepper is vanaf het begin gericht op zijn geschiedenis met Israël en de volken. En net zoals Gods geschiedenis met Israël en de volken, op elk moment gericht is op dat grootste doel van Gods eschatologische regering, zijn rijk van shalom, waarin zijn werk als voltooier ten volle vervuld zal zijn. Wederzijdse zegening. Dat is Gods bedoeling. God zegent de schepping. De schepping zegent, eert God. Israël is bedoeld om een zegen te zijn. De volken moeten Israël zegenen. Dat is ook het eschatologische einddoel. En zonde is dat je de zegen niet vertrouwen dat de zegen gegeven wordt door die ander, of dat je de zegen van God alleen maar kunt verkrijgen samen met de menselijke ander. En de verkiezing van Israël, zegt Solon, heeft dus niet plaats gehad, bij wijze van spreken, alleen maar om iets te repareren. De verkiezing van Israël vindt plaats binnen de geschiedenis die gericht is op het einddoel van God. Genesis 1 loopt uit op de heiliging en de zegening van de Shabbat. De schepping van de mens is dus niet het hoogtepunt. De mens moet binnengaan in de zegen van God. En dan volgen Genesis 2 tot en met 11. De aarde wordt bevolkt en in Genesis 12 maakt duidelijk dat God de volken wil zegenen door Israël. Openbaart het Bijbelse onderscheid tussen Israël en de volken. En dus de gave van de Torah en de gave van het volksbestaan en de gave van het land, die zijn ook niet door God bedacht om in het kader van het oplossen van het probleem van de zonde. Nee, dat zijn geschenken van God geweest aan Israël, waardoor hij Israël zegent met leven en de volheid van leven. En de historische trouw van God tegenover, ten opzichte van Israël, is de nauwe poort waardoor de nieuwe schepping opengaat. En als de Messias dan verschijnt, dan wordt dus duidelijk dat, laat ik het zo zeggen, het werk van God als verlosser en de uiteindelijk daarmee verbonden komst van Messias Jezus, staat in het kader van en geschiet met het oog op die voltooiing, die consummatio. En uiteindelijk ook op de door God bedoelde wederzijdse zegening tussen Israël en de volken. Dus ook de komst van Jezus is niet alleen maar voor verlossing, maar staat ook in de lijn van dat gericht zijn op Gods grootste eschatologische doel. En Solon zegt dan ook, de kanon heeft twee cirkels eigenlijk, de cirkel van de hermeneutische cirkel van Gods activiteit als voltooier, consummator, zegt hij in het Engels. Die cirkel die vind je in de geschriften van Israël. En dan heb je die andere cirkel, die van het apostolisch getuigenis, waarin het goede nieuws over het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigd wordt. Jezus' leven, fundamenteel, staat dus ook onder de boog van, is onderweg naar en vindt plaats in de context van Gods werk als voltooier. En het evangelie is goed nieuws over de komende regering van God en verkondigt in het leven van Jezus en zijn dood en zijn opstanding de overwinnende garantie van Gods trouw aan zijn werk van voltooiing. Dat is, God zal trouw blijken aan de volheid van wederzijdse zegening die hem voor ogen staat tussen Israël, de volken en de schepping. En Jezus vertrouwde dat God in zijn koninkrijk ten volle die bedeling van wederzijdse zegening tussen Israël en God zou vervullen. Jezus vertrouwde dat God de zegening tussen Israël en de volken zou laten plaatsvinden, dat hij daaraan mocht bijdragen. En die goddelijke liefdeseconomie tussen God en de schepping, die gaat gepaard met een liefdeseconomie, zo noemt hij dat, binnen de geschapen werkelijkheid, tussen mensen. En die liefde van God, die moet horizontaal ook uitgeleefd worden in het dubbelgebod van de liefde. Dat vat de Tora samen en vat de claims van het komende rijk samen, zo Solon. En de opstanding van Jezus is dus de garantie dat dat einddoel van God gehaald zal worden. En dat God, en daarmee ook de garantie van het lijfelijke herstel van Israël, want Israël zal ook in het einde de plek van zegen zijn en een onderdeel van dat proces van wederzijds zegenen tussen Israël en de volken. En de kerk, waarin Jood en niet-Jood zich bevinden rond de Messias, hij heeft oog voor Handelingen 15, waar het onderscheid tussen Jood en niet-Jood duidelijk benoemd wordt. De kerk is een voorlopige vorm, zegt Solon, van zegening tussen Jood en niet-Jood. En wij moeten achter de Messias aangaan op een kruisvormige weg van navolging en wij worden ook opgeroepen tot een andere houding tegenover het Joodse volk. En we moeten meegaan in een geschiedenis die open-ended is, die een open eind heeft en waarin de kerk een voorlopige rol speelt. En hij zegt, en dat citeer ik dan maar, "The Lord's history with Israel and the nations does not prepare for the gospel, but surrounds the gospel as its constant horizon, context and goal." Dat betekent dus, de geschiedenis van God met Israël en de volken is niet een voorbereiding op het evangelie, maar die geschiedenis van God met Israël en de volken is de horizon, de omgeving en de context waarin het evangelie bekendgemaakt wordt. En het pad van naar de nieuwe schepping leidt langs de trouw van God jegens de stammen van Israël, maar op zo'n manier dat Gods trouw jegens Israël tegelijkertijd ook heling, oordeel en helend oordeel en verzoening tussen de Heer, de hele menselijke familie en de hele schepping is. erg aan elkaar verbonden dus. Israël en de volken. Geen van tweeën kan zegen verkrijgen zonder de ander. Geen van tweeën houdt op te bestaan, want dan is er geen wederzijds zegening meer. Het compacte en beknopte boek van Solon is het waard om goed bestudeerd te worden. Het is ook heel compact geschreven. Je kunt makkelijk over allerlei verbanden die hij aanwijst, die hij aanduidt, heen lezen. En van fundamenteel belang is dus, naar mijn overtuiging, de diagnose waarin hij stelt dat de structuur van ons christelijk verhaal vervangingsdenken meebrengt. Ik denk dat het heel belangrijk is om inderdaad na te denken over de richting van ons kanoniek verhaal. Gaat het God eigenlijk alleen om restauratie, terug het weer herstellen van het beeld Gods dat in het begin in de mens was? Of gaat het in Gods werken om het einde, om de voltooiing? En Solon maakt duidelijk dat het niet voldoende is om wat bijbouwseltjes te bouwen. Het is niet voldoende om op een oppervlakkige manier uitwassen van vervangingsdenken te benoemen en af te zweren. We zullen moeten komen tot een soort DNA-reparatie. In zijn boek geeft hij een beknopte schets van een alternatief. Daarin komt ook van allerlei dingen niet voor. In een persoonlijk gesprek dat ik met Solon had, heeft hij dat ook tegenover mij bevestigd. Hij had dat wel meer gehoord. In het kader van een interview dat in Soteria is verschenen vorig jaar juni, zegt hij zelf dat de christologie in zijn boek niet zo sterk is ontwikkeld. Solon trekt een aantal heel belangrijke grote lijnen. Grote lijnen. Mogelijk is er daardoor in zijn boek echter te weinig aandacht voor wat ik zou willen noemen de manier waarop Gods geschiedenis met Israël gerelateerd is aan de geschiedenis van de volken, met de volken. Hoe ligt dat verband tussen Israël en de volken precies? En wat is dan, als tweede punt, wat is dan de inhoud van die zegen die vanuit Israël naar de volken komt? Wat is de binnenkant van de zegen die God via zijn volk de volken wil geven? En, als derde punt, wat is dan de weg waarlangs deze zegen beschikbaar komt? Die punten hebben naar mijn mening te maken met de specifieke roeping van Gods volk Israël in het midden van de volken. En met de vraag hoe deze roeping ook bepalend is voor het leven en werk van de Messias. En ik denk dat in een alternatief voor het traditionele kanonieke verhaal deze thema's die een grote plaats innemen in de schrift ook aan de orde moeten komen. In mijn ontmoeting met het denken van Solon kwamen een aantal dingen dus heel erg naar voren. De eerste heb ik al genoemd, ik noem het nog een keer. Wat is de richting van het kanonieke verhaal? Is dat achterwaarts gericht of is het voorwaarts gericht? Restauratief of is het voltooiingsgericht? En de tweede punt is, hoe kunnen we voorkomen dat de verkiezing van Israël een instrumenteel karakter heeft? Als de trouw van God Israël, als Israëls verkiezing alleen een instrumenteel karakter heeft, komt de trouw van God ter discussie staan. Wat zegt de Heilige Schrift over het eeuwige karakter van Gods verkiezing van zijn volk in relatie tot de voleinding? Opmerkelijk, dit denken vanuit Gods bedoelingen naar de grote toekomst heeft parallellen in de, voor theologen, de supralapsarische theologie in de middeleeuwen. Dr. Guus Laboy, die ik mocht ontmoeten en met hem mocht spreken. Hij is thuis in de middeleeuwse theologie, is daar ook in gepromoveerd en schrijft daar ook over. Die vond er opmerkelijke overeenkomsten. Dus hij is bezig daarover, dus wie weet komt ook van die kant nog een nieuw boek die ook laat zien dat er ook in de geschiedenis van de christelijke theologie wel lijnen geweest zijn die alleen niet uitgewerkt zijn. De vraag die bij mij ook bovenkwam, is er één verhaal? Hè? Is er nou echt één verhaal waarin zowel de eenheid van heel Israël, voor en na de komst van de Messias, deels herkenning van de Messias, deels nog niet, de duisternis van de ballingschap en het begin van het herstel, is er een verhaal waarin de geschiedenis van heel Israël en de uitnodiging aan en de roeping van de volken een plaats hebben? is er één verhaal ook over Gods trouw. En is die trouw van God alle eeuwen door aan het werk geweest. En heel belangrijk ook, wat is de betekenis van de tweezijdigheid in de verbondsrelatie met God, in het geheel van de voortgang van de heilsgeschiedenis, inclusief het eschatologische einde. Zo groeide in mijn reeds begonnen bezinning, in 2006 was ik in Israël om voorbereidend werk te doen, om een eerdere studie uit 2004 uit te gaan werken in de richting van een boek. En zo in mijn bezinning die al onderweg was, kwam ik Solen tegen en dat heeft mij geholpen om vragen opnieuw te doordenken en aan te scherpen. En zo tekende ik contouren, dat is het thema van deze dag, van een nieuw kanoniek verhaal in mijn boek De Messias Leren. Ik sloot daarin deels aan bij Solen, maar ik heb ook geprobeerd om wat ik in zijn ontwerp miste, in te tekenen. Daarbij ook lerend van heel Israël, van Joodse bezinning, zoals Jezus zegt, oude schatten tevoorschijn halen. Daarvan wil ik hier een noodzakelijkerwijs beknopte, puntsgewijze samenvatting geven. Ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is, en ik ben daarbij aangesloten, dat de schepping voor een bepaald doel geschiedde. In Genesis 1 wordt dat zichtbaar. Gods schepping wordt door hem in het aanzijn geroepen, maar moet dan ook binnengaan in de heiliging van de zevende dag. Moet dan ook binnengaan in de dag die gezegend wordt. En dan gaan delen in de rust van God. En dat is ook het model voor heel de schepping. Het is niet voldoende dat de wereld bestaat. Het doel van het bestaan van de wereld is dat de wereld in heiliging aan God wordt toegewijd. Mensen die, bij wijze van spreken, Adam en Eva ten volle het beeld van God, zouden dat niet zijn als hun leven niet aan God zou zijn toegewijd. Actueel, concreet. De heiliging, dat is de bedoeling. De kedusha, de heiliging van alles wat is aan God en het heiligen van zijn naam en het binnen laten gaan van al het goede in die toewijding aan God, dat is uiteindelijk de bedoeling van de schepping en dan ook de zegen van God daarin ervaren. Het tweede is dat je Genesis 1, in den beginnen, schiep God de hemel en de aarde. Joodse exegeten die zeggen, ja, dat kun je ook zo lezen. Bereshit, bara, God schiep voor zijn reshit de wereld, zijn eersteling. Joden zien daarin de aanduiding van de verkiezing van Israël. De wereld is geschapen met het oog op plannen van God met zijn volk Israël. Maar Messiaans-Joodse theologen zeggen, ja, Bereshit bara, voor de eersteling met een hoofdletter schiep God de wereld. En Paulus zegt in Colossense 1, alle dingen zijn tot hem, tot de Messias, geschapen. Dus daar liggen lijnen in dat de wereld, dat ook Paulus, maar de schrift geeft ook aan dat die schepping ergens voor bedoeld is. En ik denk dat de schepping dus, als de schepping geschiet, dan is er nog steeds onderwijs nodig. Die schepping moet leren wat dat is om binnen te gaan in die heiliging van God, die God beoogt. De schepping moet binnengaan in die werkelijkheid van gezegend worden door God. Daar is onderwijs over nodig. En God heeft van meet af aan beoogd dat dat onderwijs in zijn schepping ook zou gaan plaatsvinden. Een onderricht, leerhuis waar de schepping zou kunnen leren. Een midden van de schepping waar de schepping God zou kunnen ontmoeten, waar hij zich zou kunnen openbaren. En dat onderricht, dat zou gegeven gaan worden in het midden van zijn volk. Daar zou later ook, toen de ongehoorzaamheid openbaar geworden was, het onderwijs aangaande en het herstel van die gebroken relatie met God gaan plaatsvinden. Gods onderricht bestaat dus fundamenteel, de Torah bestaat ook fundamenteel uit twee lagen. De laag van de scheppingen van God en de laag die toegevoegd is met het oog op de zonde, de ongehoorzaamheid, de verlossing daarvan en alles wat daarmee te maken heeft. En de schrift wacht. In de schrift zie je de schepping wachten. Wachten op dat nadere onderricht. Wachten op het leerhuis van God. Wachten op de openbaring van God als de God van Israël. Wachten op het Israël van God. Zo, dat is ook een titel van een van de paragrafen van Solen. En dat wachten heeft openbaringswaarde. De schepping leert nederigheid en ontvankelijkheid en leert zich aanpassen aan Gods tijden, gelegenheden en structuren. En God werkt door, God werkt toe naar de creatie van wat ik noem de schepping van het kamp van Israël. De legerplaats van Israël. Israël in het midden. En dat wordt zichtbaar als Abraham geroepen wordt. En vanuit dat centrum, Abraham, zijn nageslacht, in het land van God, in het midden van de aarde, zal onderwijs, maar ook de heling en de genezing gaan plaatsvinden. Ook voor de volken. En het gaat dan om een midden in die concrete fysieke werkelijkheid. Gods land in het midden van de aarde. En de verkiezing van Israël en de roeping bij Sinaï heeft dan ook de inhoud van Exodus 19 vers 5 en 6. Daar staat dat God zegt, Ik kies je uit als mijn kostbaar eigendom uit het midden van het volk. En ik roep je, Israël, om een koninkrijk van priesters te zijn. Een heilige natie. Zo zal Israël een zegen zijn. Allereerst voor God zelf. Zijn naam zegenen. Het Hebreeuwse woord voor lofprijzing is ook, of voor God zegenen, dat is inderdaad de zegen naar God terugbrengen. Zo zal Israël een zegen zijn voor God en voor de volken, voor de wereld. En dat en die roeping maakt ook duidelijk hoe die verbinding ligt tussen Israël en de volken. Dat is de verbinding van representatie. Van genomen worden uit met het oog op. Genomen worden uit met het oog op. Representatie. En dat geeft dus ook de weg aan hoe God de wereld, de volken zal willen bereiken. En ook de anderen in Tenach aangebrachte structuren, door God aangebrachte structuren, zijn zijn openbaring. Dat die tweedeling tussen Israël en de volken, ik noemde net al die representatieve structuur, die je ook in de kring van het volk Israël aantreft, de priesters vertegenwoordigen het volk, het priestervolk, dat vertegenwoordigt de andere volken, de kringen van heiligheid, Gods tabernakel in het midden, kringen daaromheen. Die structuur houdt God ook aan. Mijn stad in het midden van mijn land, in het midden van de wereld, mijn aarde. De tweezijdigheid in de verbondsrelatie die toch onder de eenzijdigheid van Gods trouw en belofte staat. En dat alles laat zien dat het God gaat om de concrete geschiedenis en de materiële werkelijkheid, dat die belangrijk voor hem zijn. De aarde krijgt een centrum en wordt vanuit dat centrum verlost en gezegend. En de vervulling is gerelateerd aan gehoorzaamheid. Er gaat een geschiedenis van gehoorzaamheid, botsend met ongehoorzaamheid, beginnen, maar het staat onder de boog van de eenzijdige trouw van God. En zo verschijnt Jezus dan, en is daar ook het Nieuwe Testament, en zij staan in deze bedding van de Tenach, met alle structuren die daarin gegeven zijn. En de incarnatie van de Zoon van God in het midden van Israël houdt dan ook in invlezing in Israël. Invlezing en acceptatie door God van al die structuren. God zet er nog eens een keer een dikke streep onder. Als het gaat om die eenzijdigheid van Gods trouw en de tweezijdigheid van God en zijn volk Israël, God en de Messias, dan is het goed om te denken aan die teksten uit Jesaja 26, waar God zegt, dat is een bijzonder vers. Heere, gij zult vrede over ons beschikken. Nou heerlijk, wie wil er nou niet de shalom voor Israël? Want al onze werken hebt gij verricht. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt, wandelen in de werken die al voorbereid zijn. Al onze werken hebt gij verricht. Dat is dat wonderlijke, dat de werken van Israël, de gehoorzaamheid van Israël, wordt door God zelf verricht. Jesaja 26 vers 12. En dan duikt ook dan duiken die woorden op, waarin God zegt, ik zal mijn knecht geven als een beriet am, als knecht van het verbond, de knecht van het verbond, of de knecht als verbond voor of van het volk. Dat betekent, hij zal het verbond in zichzelf zijn. En hij zal zijn wat het volk moet zijn. En zo worden dan alle daden van God verricht in het kamp van Israël. En de priesterlijke dienst, de avoda van de Messias, brengt vervulling. En alle beloften voor Israël tot realiteit. En zo is dan de lijn in de schrift dat ook de belofte van Jeremia 31, het nieuwe verbond, en Ezechiël 36, de gave van de geest, tot realiteit beginnen te worden. Het begint vervuld te worden in de Messias. Want hij brengt het begin van die achtste dag. Het koninkrijk is hier, bekeer je. En hij brengt ook de nadering van de dag des Heren dichterbij. Het oordeel van de Heren over de zonde van Israël en de volken. En in de Messias komen die beide dingen samen. De nadering van het koningschap van God en de nadering van het oordeel. De nadering van de shalom en de nadering van de duisternis van het oordeel. En beide naderingen spelen zich af in rond het leven van de Messias, in het leven van het volk. En ze worden zichtbaar in zijn opstanding, maar ook in gezien vanuit Jeruzalem zijn ballingschap. Want dat is het triomfalistische geweest van onze theologie, dat wij over de Messias alleen maar konden denken in termen van verhoging. Maar hij is verhoogd en gezien vanuit Jeruzalem nog steeds, vanuit het koningschap van God in Jeruzalem nog steeds in ballingschap. Het is reeds en nog niet. En dat nog niet heeft ook alles te maken met het koning der Joden zijn. Hij is Hebron koning, zo noem ik dat. Nog slechts een deel van Israël herkent hem als koning. En daarin is een parallel met David, die ook in Hebron wacht op het moment dat het volk hem zal erkennen. En de eerstelingen van Israël gaan met hem en in hem ook binnen in de achtste dag. En gaan binnen in de donkerheid van de dag des Heren. Tegelijkertijd. En de kerk is heel vaak in de theologie triomfalistisch geweest. En heeft hem dus ook losgemaakt van heel Israël. Daarom, dit triomfalistische verstaan van de nadering van het koningschap heeft ons verblind voor de ballingschap, tussen aanhalingstekens, van Gods Messias. Voor zijn Hebron-koningschap, waarin hij wacht totdat heel Israël hem zal herkennen. En het lichaam van de Messias, gevormd en begonnen in het kamp van Israël, daarin is dat eerste deel van Israël ten volle aanwezig en daarin is die ontelbare schare uit de volken aanwezig. Maar vanuit Jeruzalem gaat de zegen naar de volken. Inderdaad, wederzijdse zegening. En je ziet dan ook bij Paulus dat Paulus ook de heidengelovigen terugbrengt naar Jeruzalem. Er moet zegen teruggebracht worden. En die beweging, die zending, is dat alleen maar zegentocht van het evangelie? Of is er ook in die periode sprake van ballingschap voor de Messias? Ik denk dat we daarin dat ook een heel nieuw aspect geeft aan het gesprek met het Jodendom. De trouw van God is niet allesbepalend geweest in het traditionele kanonieke verhaal. De Hosea-liefde van God, die niet opgeeft, ook de Hosea-liefde van de Messias, die nooit opgeeft, die zijn niet allesbepalend geweest in het traditionele kanonieke verhaal. En datzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor de terugkeer van Israël en de bewoning van het land. Jeremia 31 en Ezechiël 36, het nieuwe verbond en de gave van de geest. Waarom staan die twee hoofdstukken in de Bijbel? Omdat God zegt, ik ga ervoor zorgen dat mijn volk tot in eeuwigheid in zijn land zal kunnen blijven wonen. Daarom zal ik een nieuw verbond geven, daarom zal ik de geest geven. Die context hebben wij helemaal weggelaten. En we hebben het nieuwe verbond naar onszelf toegetrokken en de geest naar onszelf toegetrokken. En we hebben de eerste bedoeling van God daarmee, die hebben wij van tafel geveegd. Terwijl de Messias in dit alles de representant is van het representantvolk, die als eersteling niet zal rusten voordat het geheel is gezegend. Solen wijst erop dat er een noodzaak is van een nieuw kanoniek verhaal. Want dat heeft Jeroen ook aangegeven, het oude verhaal droeg bij tot fysiek gevaar en de fysieke dood van het volk Israël. Maar het oud DNA speelt ook vandaag nog steeds op. Daarom heb ik ook in mijn boek in deel 3 een deel over omkeer en omdenken. Leven in een nieuw kanoniek verhaal. Want hoe is dat dan? Solon zegt, je moet leren luisteren. Maar wat betekent dat dan als je gaat luisteren, meelezen met het Joodse volk? Wat betekent dat dan als je een andere houding gaat krijgen? Niet van hoogmoed, maar van verootmoediging. Over die vragen, daar zullen we zullen een nieuw verhaal moeten leren. En dan ook vanuit dat verhaal een nieuw leven gaan leven. En we zien in de discussies, de actuele discussies over in onze tijd, zien we dat Palestijnse christenen en christenen in Arabische, maar ook in Aziatische landen, zich wel voelen bij het traditionele, standaard, kanonieke verhaal. En waarom is dat? Wel omdat daarin de verkiezing van Israël en de terugkeer naar het land en al die andere dingen die met die materiële, met dat fysieke bestaan van Israël in het midden van deze wereld en het fysieke land en de stad van God, dat is in dat oude verhaal afwezig. En daardoor is er dan ook geen basis meer voor Zionisme en zeker niet voor Christen-Zionisme. Anti-right laat ik gewoon liggen, maar ik bedoel, Jeroen heeft al over hem gesproken als een voorbeeld. En we zullen inderdaad een nieuwe verhaalstructuur moeten leren, aanleren ook. Daniel Drost eindigt zijn artikel in Soteria van juni 2015 met een terechte, in mijn ogen, terechte constatering en oproep. En hij zegt, kijk, als je een ander kanoniek verhaal hebt, dan moet je dat op zo'n manier kunnen vertellen dat het ook op de zondagsschool helder is en duidelijk is. En we zullen dus, het zal een aansprekend verhaal moeten worden dat we kunnen overdragen op preekstoelen en in catechisatielokalen en op jeugdconferenties en in boeken. Ik zou willen eindigen met Gods verhaal in het kort. Ik heb de uitdaging opgenomen, maar ik weet niet of ik al over mijn tijd ben. Oké. Daarom, u kunt de korte samenvatting van wat ik in een soort korte verhaallijn, die kunt u vinden in de lezing. Ik spreek hem dus nu niet uit, maar u kunt het nalezen. En dan hebt u als het ware gewoon, en het is maar een schets hoor, ik heb erachter gezet een schets, want ja, we zullen moeten leren op een aansprekende manier deze lijnen duidelijk te laten worden. Dat is wat ik u wilde zeggen.